voor de luisteraars thuis wil ik de schriftlezing en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Matteüs 27, vers 21 tot en met 32. We noemen nu Matteüs 27, vers 21 tot en met 32. En we zingen psalm 89, vers 18. Psalm 69, vers 3 en vers 8. Psalm 132, vers 12. En Psalm 89, vers 8. We noemen nogmaals de schriftlezing Matteüs 27, vers 21 tot en met 32. En we zingen Psalm 89, vers 18. Psalm 69, vers 3 en 8. Psalm 132, vers 12. En Psalm 89, vers 8. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons samen gaan zingen, gemeente, op Psalm 89 en nu het 18e vers. Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. De dagen zijner jeugd zijn door uw hand verkort. Beschaamd is hij bedekt, elk kan hem strafloos tergen. En wat daar verder volgt in het 18e vers van Psalm 89. U vindt de schriftlezing, gemeente, voor dit middaguur in Matteüs 27, te beginnen bij vers 21 tot en met vers 32. Wij noemden u Matteüs 27 vanaf vers 21 tot en met vers 32. Toch vooraf doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, en wel met de woorden van onze 12 artikelen, en een ieder van u spreken met ons in zijn en in haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En de stadhouder antwoordende zeide tot hen: welken van deze wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Ze zeiden allen tot hem: laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer: laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende: ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardigen. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende, zeide: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Toen namen de krijgsknechten de stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om. En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd, en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene, met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg.
Wij zingen samen ter voorbereiding op de prediking Psalm 69, de versen 3 en 8. Psalm 69, 3 en 8. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere, der legerscharen verwachten. En ook het achtste vers: genaak, genaak in, is dat goed? Even kijken. Ik dacht dat ik een buis had, maar het is wel goed. Het achtste vers: genaak, genaak in gunsten tot mijn ziel. Bevrijd ze, laat de bozen die mij haten vijandig zijn en alle deugd verlaten. Psalm 69, de versen 3 en 8. U vindt de tekstgemeente voor de prediking van het woord voor dit middaguur in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 27, met name vers 31. Matteüs 27, vers 31, waar Gods woord en onze tekst voor dit middaguur als volgt luidt: En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. Tot zover de lezing van onze tekst. Wij schrijven boven de prediking: de koning der Joden met doornen gekroond. De koning der Joden met doornen gekroond. Gemeente, vanmiddag willen wij stilstaan hoe de leidende knecht des Heren in zijn koninklijk ambt bespot werd. En u weet, ook onze catechisanten niet waar, dat de Heere Jezus 3 ambten bekleedt. Je hoeft het niet hard op te zeggen in de kerk, maar je mag het wel doen zachtjes in je hart. Kennen jullie de 3 ambten van de Heere Jezus? Ik kijk naar de wat oudere catechisanten. Ja, toch? Ten eerste, 2 keer PR, profeet, priester en koning. Goed geantwoord. Goed onthouden. De Heere Jezus bekleedt 3 ambten: profeet, priester en koning. Vanmorgen zagen wij met ontroering in ons hart dat zijn profetisch ambt door Caiaphas, de hoge priester, werd bespot. Caiaphas, die zijn schuldige verblinding en onwetendheid hem als een godslasteraar des doods schuldig had verklaard. En dan staat er zo in dat vers wat erop volgt: toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten, en anderen gaven hem kinderbakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? U weet wat hier aan vooraf gegaan is. De wereldlijke rechter Pontius Pilatus heeft op een zeer onrechtvaardige en laffe wijze hem overgegeven in de handen van de vijandige Joden. Hij heeft alles geprobeerd om het medelijden op te wekken, maar Gods raad was anders. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeesteld hebbende gaf hij hem over om gekruisigd te worden. En dan moet u weten, tussen die geeseling en de kruisiging wordt de vermoeide koning der Joden nog eens op een verschrikkelijke wijze bespot en bespuwd. Na de bespotting door koning Herodes met dat blinkende kleed, weet u nog, wordt nu zijn koningschap op een nog gruwelijker wijze het doel van een duivelse spot. Zien wij nu met eerbied en met een heilige huivering en ontzag in onze zielen hoe de koning der Joden in die bespotting ten eerste de felste spot verdraagt en ten tweede de grootste schuld betaalt. Dus ten eerste verdraagt hij daarin de felste spot en tegelijkertijd betaalt hij als plaatsbekledende borg en middelaar de grootste schuld. Onze eerste gedachte: de felste spot verdraagt. Nou verbonden met de felle spot van het koningschap van Christus is de geestelinggemeente die daaraan vooraf gaat. U moet weten, voordat de veroordeelden in die dagen tot de kruisdood naar het kruis weggeleid werden, werden ze eerst van tevoren gegeeseld. Als een soort inleiding op hun kruisiging. De meesten overleven dat al niet. De bespotting van Christus' koningschap behoort niet bij de straf. Het is een extra schande, gemeente, die men hem aandoet. Waarom? Omdat hij volgens de Joden die gehate Nazarener is. Het is bovenal, denk aan die bovenlijn van vanmorgen, een goddelijk moeten. Je moet blijven letten op de raad en het welbehagen Gods. Wat de Heer dwars door de onrechtvaardigheid van Jood en Heiden hier voltrekt. Dat is het belangrijkste. Dus deze bespotting is in die zin ook een schakel in de keten van zijn verzoenend lijden en sterven die niet kan en mag worden gemist. Pilatus, u weet dat wel, die wilde met deze geeseling het medelijden van de Joden opwekken. Helaas, er is geen kruimel medelijden bij hen te bespeuren. En daarom waren zij helemaal niet bang om hun eigen oordeel in te roepen. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Daar zal veel over te zeggen zijn. Ook voor het volk de Joden ga ik niet op in. Het is buiten de tekst. Met eerbied. Kijk eens, voor het rechthuis daar van Pilatus staat de geestelpaal. En kijk eens wat er gebeurt. Romeinse soldaten zijn in de weer. Lopen naar de Heer Jezus toe en sleuren het lam Gods daarna die schandpaal. En dan? Dan trekken zij zijn kleren van zijn lichaam. En trekken nu zijn handen omhoog en binden die vast aan die schandpaal. En terwijl de Heer Jezus daar staat met vastgebonden handen aan die schandpaal, dalen de geeselslagen op zijn rug neer. Ontzettend. Zo wordt zijn rug doorploegd met de scherpe geeselpunten. En hij sprak reeds Christus voor zijn menswording op aarde door de Heilige Geest bij monden van Jesaja 50 vers 6. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. In Psalm 129 lezen wij: ploegers hebben op mijn rug geploegd. Ze hebben hun voren lang getogen. U voelt het aan, ook de kinderen denk ik wel. Voor vele misdadigers was deze zware geeseling reeds voldoende hen voor de kruisiging te doen bezwijken. Dat overleefden ze niet. En dan over de opengereten rug wierpen zij weer het kleed. En dan moet Jezus weer mee van de schandpaal naar het rechthuis in. Nee, hij mag nu nog niet gekruisigd worden. Ze zullen eerst nog met hem de spot gaan bedrijven. Koning Herodes, die was daar al mee begonnen. En de Romeinse soldatengemeente zullen dit spotspel afmaken. Wie is toch bij machten? Geen mens, ik zeker niet. Dit smadelijke, smartelijke lijden te verwoorden. Calvijn, die zegt zo treffend. Hij zegt: deze dingen moeten meer van binnen betracht en overdacht worden dan met een sieraad van woorden worden beschreven. Nou, zo is het. Juist ook in de lijdenstijd geldt ons zeker als dienaren van het woord: voorzichtig, laat uw woorden geweinigen zijn. We zijn geroepen om het hart van het evangelie te verkondigen, hè, 7 weken lang, maar met ingetogen stem, met ingetogen hart. Aangrijpend. Het is vanwege onze zonde, mijn zonde, uw zonde, jouw zonde. En daarom mag het gebed wel zijn om een gebed dat het mag gaan leven door de Heilige Geest in ons hart. Heere, leer mij uw lijden recht betrachten. Want van huis uit versta ik er niks van. Het staat zo ver bij mijn hart en leven vandaan. Ik gruwel ervan, ik moet er in wezen niks van hebben. Heere, wil nochtans door uw Heilige Geest er plaats voor maken in mijn jonge en oudere hart. Want dat verzoenende lijden en sterven van Christus, hoe aangrijpend ook, is wel net de enige grond, de enige troost in leven sterven. Want anders blijf ik steken in een gevoelstemming, in sentiment, die afgewisseld wordt door medelijden met u en haat en nijd ten opzichte van die heidense soldaten. Ja, dan zou het best kunnen leiden tot het gebed van die fariseer. Heere, ik dank u dat ik niet ben als een van die benden. En we moeten juist leren, ik, u en jij, dat we wel een lid zijn van die bende. Zijn de Joden niet Heer Jezus, maar ik heb u dit alles helaas aangedaan. Voelt u? Het resultaat zou zijn dat we totaal blind zouden blijven voor het goddelijke moeten van dit lijden en sterven van de Zoon Gods. Alleen door het ontdekkende licht van de Heilige Geest ga ik inzien bij aanvang, maar ook bij verdere voortgang hoor, dat ook ik een van die soldaten ben die hem gegeesel bespot en bespuwd heb. De Heilige Geest doet mij dan het lied van die jeugdige Robert Murray McChane verstaan. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. En ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Zalig. Wie zo een oog des geloofs van de Heere ontvangt om buiten zichzelf te mogen zien op dat borgtochtelijke, plaatsbekledende lijden van Christus. Als koning gemeente wordt hij hier door de Romeinse soldaten bespot. Hij een koning, de koning der Joden? En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om. Zijn opperkleed rukken ze af. En ze doen hem nu gemeente een oude, rode, versleten soldatenmantel aan, die dezelfde kleur draagt als het purperen koningskleed. En nog is het niet genoeg. Want hij moet ook nog een spotkroon dragen. In allerijl worden er doornen gezocht en een doornkroon gevlochten en die wordt hem bruut op het hoofd gedrukt. In zijn rechterhand duwen ze een rietstok die zijn koninklijke scepter moet voorstellen. En ze slaan ook op zijn hoofd. En de doornen gaan in zijn slaap en zijn bloed stroomt uit zijn voorhoofd. En hij zwijgt in ontfermende liefde. En nu is het duivelspel met hem bijna af. Alleen gemeenten hun tongen moeten nog door het rad van de hel worden ontstoken. Hoor maar. En vallende voor hem op hun knieën bespotten zij hem, zeggen hem: wees gegroet, gij koning der Joden. En dan staan ze op, spuwen hem in het aangezicht, rukken de rietstok uit zijn hand, slaan op zijn hoofd, zodat de scherpe doornen diep in zijn vlees dringen. Gemeente, laten wij het goed bedenken. De Heer Jezus heeft dit lijden in zijn diepste diepte gepeild, geproefd. Wisse zegt uitgeproefd. Zult u nooit vergeten dat de Heer Jezus een waarachtig menselijk lichaam en een waarachtige, echte menselijke ziel had en nog heeft. Hij heeft waarlijk ons vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Ons in alles gelijk geworden uitgenomen de zonde. En nu is ons vleesgemeente niet voor het lijden geschapen. Want we zijn niet voor het lijden geschapen, ook niet voor de dood. Daar behoort de dood niet bij het leven, het lijden ook niet. We zijn in de gemeenschap Gods geschapen. Met het doel onze schepper en weldoener recht te kennen en van harte lief te hebben om met hem in de eeuwige zaligheid te loven en te prijzen. Dat was het drievoudig ambt van Adam, ons verbondshoofd in de stade rechtheid. Hij stond daar als profeet, priester en koning. Ik kon mijn opa nog zeggen, jongen, dat hebben we nou een Adam verbroken. Hij zegt, en daarom moet die tweede Adam, die volkomen borg en zalig maken, die moet ook een drievoudig ambt bekleden. Om de geschonden deugden Gods te kunnen opluisteren, om vijanden met God te kunnen verzoenen. Wat een onderwijs kreeg ik toen als jochie. Zomaar van een eenvoudige timmerman aan de tafel. Met een bakkie thee voor je. Het is bijbels. Pure bijbels. En bevindelijk. Daarom is het lijden aan ons zondaren, ja, in die zin wezensvreemd. Krachtens onze val, niet vreemd. Wat wordt er niet geleden op deze aarde? Dat is met geen pen te beschrijven. Maar de Heer Jezus had een zondeloze natuur. Al de lijden was voor hem geheel vreemd. In zijn onbevlekte lichaam woonde een reine menselijke ziel. En daarom kon zijn menselijke natuur dat lijden en die felle spot niet verdragen, zonder dat zijn goddelijke natuur, zijn menselijke natuur daarin zou ondersteunen. Opdat hij als lam van God de schuld der zonde, de vloek der wet, de toorn Gods, onder we eeuwig hadden moeten verzinken. Dood zou kunnen overwinnen. En zo een eeuwige waardij, een eeuwige waarde aan zijn eenmalig offer aanbrengen. Wat een eeuwige geldingskracht heeft en wat niet minder wordt. En als zijn goddelijke natuurgemeente op een verborgen wijze, 33 jaar lang, hem niet ondersteund en gesterkt had, dan zou hij met eeuwig gesproken onder de oneindige zwaard het gewicht van dit lijden bezweken zijn. Ik zeg tegen de catechisanten altijd heel teer, kijk eens als de Heer Jezus de Hof van Gethsemane ingaat. Wat zegt hij dan? Dat weet jij wel, lieve meid. Dan zegt hij, wordt hij beangst en roept, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En op een onzichtbare wijze drukt de Vader als eisend rechter de last, het gewicht van de toorn God zo op zijn dierbare zoon. Hij houdt het niet op de benen, hij kruipt als een worm en niet als een man. En zo wordt er het gewicht, het oneindige gewicht van de toorn Gods, zijn bloed uit zijn poriën geperst. Niet te zeggen wat dat is, dat kan geen mens. Die worsteling, die waarachtige worsteling. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Als zijn goddelijke natuur hem daaronder niet had gesteund, dan was hij bezweken. En onze Vader zegt het terecht. Een beetje leerstellig doe ik nou, maar goed. De menselijke natuur, ook de zonderloze menselijke natuur, is niet bij machte om de volle last van de toren Gods tegen de zonde te dragen. Die natuur zou in een punt destijds verteerd verschoen zijn. is wat. Dat is wat. Daarom moest die middelaar twee naturen hebben. Eén persoon. En zo is hij waarlijk de Emmanuel. God met ons. Die ons mensen waarlijk in alles is gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En als ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel, de rode spotmantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisen. Kijk, met ontroering daar gaat de bespotte koning, koninklijk, met zijn kruis op zijn bebloede schouders. En bij al de felle spot die hij van zijn beulen moet verdragen, snijdt bovenal het woord van zijn vader hem dwars door de ziel. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Kom, in onze tweede gedachte zien wij hoe de koning der Joden in die bespotting de grootste schuld betaalt. Ik kan me voorstellen dat u heel teer deze gedachte bij u krijgt. Hoe is het toch met Gods rechtvaardigheid te rijmen? Dat hij zijn geliefde schootzoon zo door deze bende laat bespotten. Hoe kan toch de rechtvaardige rechter daarover zwijgen. Dominee, in de dagen van Noach kwam toch de zondvloed en allen kwamen om, behalve Noach en zijn acht zielen. Dominee, dat goddeloze Sodom en Gomorra zijn toch door de Heere omgekeerd en met vuur verbrand. Maar deze bende kan en mag schijnbaar met Gods zoon doen wat ze willen. Hoe is het mogelijk? Ik voel u en jou goed aan, pastoraal. Luister, het is juist, gemeente, Gods vlekkeloze rechtvaardigheid die dit eist. Want in het rechthuis van Pilatus wordt die rechtvaardigheid van God op het hoogst gehandhaafd. Ook deze bespotting van zijn koningschapgemeente in het rechthuis van Pilatus moet naar het recht van God zijn gezegend hoofd treffen. In het paradijs, ik zei het al spontaan, is de mens door de Heere in de staat der rechtheid tot koning aangesteld. Die koning, Adam, ons representerend, ons vertegenwoordigend verbondshoofd, is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Als koning zou hij heersen, als onderkoning, in de naam van zijn God, de koning der koningen. Nee, niet als soeverein. God alleen is soeverein en blijft soeverein. Hij is de koning der koningen en de Heere der Heren. Adam mocht als onderkoning regeren bij de gratie Gods tot ere van God. Maar daar was Adam niet tevreden mee en wij in hem ook niet. Adam en wij in hem wilden als God wezen. Niet Dieu, niet maître, geen God en geen meester. Dat is de leus van de Franse revolutie van 1789. En de vruchten merken in kerk en maatschappij. Zitten we midden in totale verwording. Totale loslating van Gods wet en van alles wat God en goddelijk is. De mens der zonde leeft zich uit op een wijze waar geen woorden voor zijn. De oorzaak ligt in Genesis 3. Maar dan ook nog een keer in 1789, de Franse revolutie, dagen van de verlichting. Voor die tijd was er een algemeen godsbesef. Dat er een God is die leeft. Die rechtvaardig is. Aan wie we dat zijn er in zijn totaliteit helemaal kwijt. De mens denkt dat hij alles kan maken, kan beheersen, heeft God niet meer nodig. Maar het is mis, vreselijk, het is niet te zeggen. En dat is onze natuurstaat, van mij, van u of een van jou. Van nature duld ik niemand boven mij. Ik ben eigen baas en niemands knecht. Niemand hoeft mij te zeggen, ik bepaal zelf wel wat goed en kwaad is. Dat is mijn adamitische bestaan, herkent u het? Ben je dan ontdekt, blijvend, met droefheid, met smart, met afschuwing van jezelf? Hebben God dat lieve wezen naar de kroon gestoken? Maar de kroon is van ons hoofd gevallen, omdat wij van God zijn afgevallen en onszelf en de duivel en de zonde zijn toegevallen. Dus we hebben de relatie met God totaal en radicaal verbroken. Moest over nadenken. En tegelijkertijd heeft die zondeval ook kosmische aspecten. Wat bedoelt die dominee? Nou, dat in onze val in Adam hebben we heel Gods kosmos, Gods sieraad, Gods schepping, het milieu, de dieren, meegesleurd onder het oordeel Gods. Die arme dieren hebben niet gezondigd, die lijden om ons het wil. Zo verwoestend is de zonde. Niet alleen iets tegen God aangedaan, dat allereerst, maar ook een schepping onder het oordeel. De aarde kreunt, de schepping kreunt als in barensnood zijnde. Zitten we ook middenin. En daarom brengt de aarde doornen en distels voort. En sindsdien, gemeente, sinds Genesis 3, is ons koning zijn een aanfluiting en een bespotting. Daarom zwijgt God nu in het rechthuis van Pilatus. Misschien moet ik dat nog een keer herhalen. En als zou u het weten, dan kan dat volgens mij geen kwaad voor degenen die vanmorgen niet in de kerk waren of dat nog niet eerder goed gehoord hebben. Ik vond als jongen dat ook altijd heel moeilijk, ook verstandelijk al. En totdat ik van mijn opa daar ook al onderwijs in kreeg, dat hij zei, joh, moet luisteren, achter dit alles moet je naar boven kijken, naar de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Heeft God drieënig voor schepping van hemel en aarde, voor de zondeval raad gehouden. Toen vroeg de vader in die vredesraad, zei mijn opa, wie is hij die tot mij naderen en borg worden met zijn hart? En toen stond God de Zoon vrijwillig op met de volle liefde van zijn hart en zei, ik zal borg worden. Ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Kijk, en toen hoor ik opa nog zeggen, de verhouding vader-zoon, ja, was volmaakt, en is nog volmaakt, dat was Christus in de staat der heerlijkheid. Maar als Christus, als waarachtig mens uit de maag die je geboren wordt, ondergaat de zonen Gods als middelaar Gods en de mensen een staatsverwisseling. Dan komt hij in de staat van zijn vernedering. Dat is een andere rechtspositie dan voordat hij de menselijke natuur aannam. Hij zegt, en zo moet jij het zien. Dat is niet dat de vader ooit een hekel aan zijn zoon gehad heeft. Oh nee jongen, de vader heeft de zoon eeuwig lief, ook in het diepste van zijn lijden. Maar je moet dat zien vanuit de raad Gods. De vader ziet als eisend rechter nu op de zoon als borg en middelaar die gekomen is en moest en wilde in de staat van zijn vernedering. En daarom komt de vader om zijn recht, komt hij met zijn zoon als borg afrekenen in de staat van zijn vernedering. En dan de diepste tekst uit Jesaja 53. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Ik dacht als jochie wel eens, maar welke vader heeft er nu een welbehagen in om zijn eigen lieve zoon te verbrijzelen? Precies, dat is niet te bevatten. Hè? Maar als je het zo mag leren zien, ja, krachtens de afspraak in de Raad des Vredes, komt de vader met de volle liefde van zijn hart als eisend rechter naar zijn zoon, die zich van harte aangeboden heeft om plaatsbekledende borg en middelaar te zijn van al de gegevenen van de Vader. En krachtens die staatsverwisseling en die overeenkomst behaagt het de Heere zijn raad en welbehagen te volvoeren in Christus zijn Zoon. En zo moet u leren verstaan, het behaagde de Vader zijn Zoon te verbrijzelen. En toen zegt opa ook nog dit. Jongen, luister. Als nou de Heer Jezus straks uitroept, het is volbracht. En de Vader is volkomen verzoend en bevredigd. Voorhangsel scheurt. Hij kust hem wakker uit de slaap des dood. Dan komt Christus in een andere rechtspositie. Dan komt Christus in de staat der verhoging. Dan is de Vader als eisend rechter volkomen volmaakt. Verzoend en bevredigd door het ene offer van zijn Zoon. He, dan komt Christus in de staat van zijn verheerlijking. En daar ben ik toch even mee bezig. Dit heeft alles te maken. Kent u nog de uitdrukking: een mens moet tussen de wieg en het graf wat ondergaan? Een staatsverwisseling. Dat die rechtens van Adam wordt afgesneden. En Christus, de tweede Adam, wordt ingeplant. Zo gaat hij over uit het werkverbond in het genadeverbond. Kijk, en omdat dat nou mogelijk is voor een zondaar, een staatsverwisseling, moest Christus een staatsverwisseling ondergaan. Moest hij vanuit die hoge hemel de staat van zijn heerlijkheid, is niet zijn goddelijke natuur afleggen. Natuurlijk niet, nooit gedaan. Maar zijn kleed, zijn koninklijke kleed, zijn heerlijkheid, zegt Paulus Filippenzen 2, hè, heeft hij afgelegd en het kleed van een doelloze slaaf aangenomen. En zo heeft hij zich vernederd, vernietigd, ontledigd tot de dood. Ja, de dood is. Dus daar moest Christus een staatsverwisseling ondergaan om door lijden tot heerlijkheid te gaan. Om de staatsverwisseling, zeg maar, de waarachtige bekering en het waarachtige geloof aan zondaren door zijn heilige geest en woord te kunnen uitwerken. Dan moet je voor jezelf eens proberen te overdenken. En hoe ligt dat nou in je hart? Wat ken ik er nou persoonlijk van? Maar ook voor jezelf dit leren bedenken. Hè? Ook juist met name ook in deze lijdenstijd. En vraag of de Heer daarin mee wil komen door zijn heilige geest. Daarom zwijgt God nu als eisend rechter in het rechthuis van Pilatus. Want alzo is geweest het welbehagen Gods. Want daar in dat rechthuis achterhaalt zijn vlekkeloze gerechtigheid de zonde. Vraagt u met ontroering wat er van die geschapen koning na zijn afval geworden is, met eerbied. Zie dan op koning Jezus. Pilatus zei onwetend, zie de mens, zie uw koning. Zie dan op koning Jezus, die spotkoning in het rechthuis, is een beeld van de gevallen, onttroonde koning van het paradijs. Dat ben u, jij en ik. Maar hij is de tweede Adam. In de lijdende Christus ziet u als de Heilige Geest daar hart en oog voor opent. De schande waarin onze oorspronkelijke heerlijkheid in de staat der rechtheid is vervallen. Wat de bende gemeente hier doet met de koning der Joden, zo is ons koningschap door de zonde geworden. Mag ik eens wat noemen? Voor heerlijkheid schande. Voor macht gebondenheid. Voor vreugde in God het bitterste lijden. Voor de koninklijke mantel het spotkleed. Voor de scepter van Gods gezag de rietstok van zijn totale onmacht. Voor het als koning leven, het moeten leven en sterven als een slaaf. Want wie de zonde doet, is een slaaf der zonde. Voor de kroon der ere, de doornenkroon. Gemeente, op de plaats waar wij naar recht bespot hadden moeten worden, is nou de tweede Adam met de volle liefde van zijn hart, vrijwillig gaan staan. En daarom is zijn lijden een plaats bekledend, een borgtochtelijk lijden, niet voor hemzelf, maar voor degene die hij van zijn vader gekregen heeft. De hemelse rechter, nogmaals, komt hier in het rechthuis om zijn recht in zijn zoon op te eisen. Volgens, ik zeg het nog één keer, de overeenkomst in de eeuwige raad des vredes. Daarom is de zoon door zijn vader tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. De vloek der wet heeft hij volkomen gedragen. De hitte van Gods gramschap is in zijn verbroken lichaam en vergoten bloed geblust. En onze doornenkroon heeft uit zijn slapen het bloed gedrukt. En door zijn voldoening aan het recht en al de eisen van Gods heilige wet heeft hij een eeuwige genoegdoening, een eeuwige verzoening bij zijn vader aangebracht. En zo betaalt hij, Sions betalende borg, voor al de zijnen de grootste schuld, namelijk hun hemelhoge schuld. Spotmantel die zijn schouders bedekt, was nodig met eerbied om voor al de zijnen het kleed van zijn volkomen gerechtigheid te verwerven. Zeg, wat dunkt u van deze bespotte koning der Joden? Mag ik in liefde u afvragen, kreeg hij waarde voor u, voor jou, voor mij? Ik kan ook vragen, kreeg u werk voor hem? Uit de ontdekking aan de grootheid van je kwaad, noodzakelijke. Vanmorgen zijn wij het noodzakelijke. Een van de eerste dingen in dat ontdekkende werk van de Heilige Geest is, wat wisten zij, dat is waar hoor, dat is ook de beleving, dat je dat in ziel gaat leren, de noodzakelijkheid. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. God stapt nooit over de zonde heen. God heeft zijn recht niet op, dat wil die mens van nature wel, die moderne godsdienst ook, hou je daar ver van. Stapt over alles heen, met een eigen gemaakt geloof. Kan er geen seconde jaloers op worden. Hele wonderkarakter. Het zondaar worden voor God hem ontbreekt. Laat gaan. Laat je niet verleiden. Blijf bij de eenvoud van het woord. De Heilige Geest laat ons allereerst zien het God onterende van onze zonde. En ik heb eens in mijn jeugd gehoord, u ook waarschijnlijk, wat er staat in het Aalmasformulier. Wat is nou zonde? Weten wij nog als ouderen en jongeren wat zonde is? Dat woord zonde, ja, dat is een woord dat devalueert ook, hè? Het is zund, zeggen ze bij ons. Het is zond, ja. Als er dan komt chocolademelk over je zondagse pak, dat is zund, dat is jammer. Maar zonde als schuldkarakter, dat zijn we in de samenleving helemaal kwijt. Je moet meer oog voor de slachtoffers hebben, hè? Voor degene die het aandoen. Nou, doe maar, dat zijn we eigenlijk helemaal kwijt. Wij willen niet van schuld en van zonde weten. Hooguit wat gebreken, of nou, hou op met dat geneuzel, vreselijk. Maar nou bijbels, heel kort en zakelijk, maar niet zonder ernst en liefde. Wilt u weten, gemeente, hoe hoog, hoe erg, hoe zwaar God de Heilige, die rechtvaardig is, maar ook barmhartig en genadig, hoe hoog hij de zonde opneemt? Luister, wat er staat in het Aalmasformulier. Ik hoop dat het wel eens dwars door je ziel geslagen heeft. Eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, ga eens door, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon met de bittere, smadelijke dood des kruises. Dat is toch wat? Hoe zouden wij toch allen van nature wezens bang voor de zonde moeten zijn en alle zonde vijand zijn en zouden moeten haten en vlieden en geen seconde rust voor het hol van onze voet moeten hebben voor wij door de Heilige Geest met Christus de schuld overnemende borg verbonden zijn geraakt door een geschonken waarachtig geloof. Daarom kan zijn vader als eisend rechter geen gemeenschap met hem hebben, maar houdt hij zijn aangezicht in deze gang, in deze rechtsgang naar het kruis voor hem verborgen, totdat de zoon het uit gaat roepen, het is volbracht. Want nu gaat vooraf in vervulling wat we zongen profetie op Psalm 89. Dat geldt ten diepste van Christus. Wissen zou zeggen dat Sint Christus na zijn goddelijke natuur door zijn eeuwige geest in het hart van Ethan de dichter van Psalm 89. Zijn schoonheid is vergaan. Zijn troon is neergestort. De dagen zijner jeugd zijn door uw hand verkort met schaam. Dus hij bedekt elk Jood en heiden kan hem strafloos tergen. Jesaja. Evangelische Jesaja, die mocht reeds 750 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus in het vlees door de geest van Christus zo'n getuigenis geven van die lijdende knecht des Heren, hem voorstellen als de man van smarten. En dan zegt hij met ontroering, hij die lieve borg had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalt dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigst onder de mensen. Een man van smarten en verzochting, krankheid en een iegelijk. Was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Ik hoop dat hier een volk mag zijn die weet hoe de Heer afgehandeld heeft. En hoe Jesaja 53 voor je ziel geopend is. Dat je door de Heilige Geest op dat borgwerk gezet bent. Niet alleen ander, maar ook mij. Dat volk ervaart de diepste smart in het hart als ze van daaruit terugzien hoe ze eertijds in hun goddeloosheid, in hun eigen gerechtigde vroomheid, Christus in het diepst van zijn lijden veracht hebben. Dat blijft een zielepijn in het hart van al Gods volk. Terwijl juist Jesaja 53 het heilige der heiligen is van het borgtochtelijke lijden van Christus. Dat is het hart van het evangelie, mensen. En ik geloof van ganser harte met de ganse kerk. Waar ziet de bruid van Christus haar bruidegom nou het liefst? U zegt in de staat van zijn verhoging. Dat ga ik niet betwisten, daar heb ik geen behoefte aan. Maar ik durf ook wel te zeggen, ze ziet hem niet los ervan, maar toch het liefst in zijn middelaarsgraveerselen. Zoals die evangelische Jesaja hem uitschildert in Jesaja 53. Wat het die dierbare borg nou gekost heeft. Niet te verwoorden. Zijn bloed, zijn leven. En dat voor zoveel die de dood en de hel naar recht verdiend heeft. Daar zal inderdaad de eeuwigheid voor nodig zijn. Om dat wonder aller wonderen met de ganse kerk uit te wonderen. Of dacht u van niet? En nu zit diezelfde geest die van de vader en de zoon uitgaat. En even te snel, omdat ik iets tussendoor voelde. En nu is het voor een ieder van ons, voor mij en voor u en voor jou, zo nodig om echt persoonlijk deel te krijgen aan Christus in zijn vernedering, in zijn verhoging. Hè, maar met name na vanmiddag aan dat borgtochtelijke lijden van Christus. Dat hij nou niet alleen voor anderen, maar ook voor mij gekomen is. De alding die bad het. Om ook voor mij in mijn plaats te lijden en te sterven en op te staan uit de doden. Zodat ik van daaruit door de oefeningen des geloofs het meer en meer mag leren verstaan. Zoals Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd, gestorven, begraven, opgewekt, in de hemel gezet. Vlees van zijn vlees, been van zijn been. En op welke wijze maakt de Heer dat aan zondaren bekend? Op de wijze van het geloof, het rechtvaardigend geloof, het zaligmakende geloof als gave Gods, niet als een werk van de mens, nee, gave Gods, om niet uit de verdiensten van Christus door de Heilige Geest, het geloof van zondag 7 en zondag 23, kort en bondig, kom weer iets van die heilsordelijke lijn terug. Ik hoop niet dat u dat verveelt, de Heilige Geest grijpt nu mijn kraag. Arresteert me, overtuigt mij. Ik ga het nou zo zeggen. Hij wint mij er helemaal voor in. Dat ik naar het rechtvaardig oordeel van God. Dat mijn plaats geen andere plaats is dan daar aan de geestelpaal. Geen andere plaats dan de plaats waar Christus stond in het gewaad van zijn bespotting. Geen andere plaats dan daar aan het vloekhout des kruises. Geen andere plaats dan eeuwig van God verlaten te moeten worden. En dat naar recht. U ziet mij aarzelen. Wat denkt u, dominee? Zeg het eens. Luistert zeer nauw. Het bijna werk, weet je wat hij zegt? Het moet zo ver komen dat die ziel zegt, pak mij maar op en werp mij maar in de hel. Leugen! Dat is van de duivel. Niks van God bij. U wordt wel helwaardig, maar dat is wat anders. U wordt wel naar recht helwaardig. U gaat God, dat lieve wezen, zo rechtvaardigen. Jezelf zo veroordelen. Maar je zegt niet, koud en keel, werp mij maar in de hel. Nee, dan moet je eeuwig dat lieve wezen misnoegen. Dat kan je niet. Dus het is Gods, vanmorgen zei ik, Gods recht gepaard met Gods goedheid. Dat geeft die evangelische verootmoediging. Dan word je wel helwaardig. Dan wil je in een rechte weg, zonder de krenking van een van Gods deugden, gezalig worden. Ik zeg dus, al zou bij wijze van spreken, het is heel teer, op de grens, de heren zo doen en zeggen, nou ja, u was toch ouderling? U was een strijder voor de zuivere, bevindelijke waarheid en je hebt zo je best gedaan voor dat en dat je ingezet in de politiek en in de gemeente en zoveel goede werken. Nou ja, vooruit. Kom dan maar binnen. Als je echt het recht Gods hebt leren omhelzen vanuit de liefde. Zeg je, nee heren, zo niet. Ik wil alleen in een rechte weg met u verzoend worden. U mag niks tekort komen. Ik wil niet binnengesmokkeld worden. Sion zal en wil door recht verlost worden. Niet ten koste van een van Gods deugden. Dat zou de hel zijn voor Gods volk. Maar juist in de verheerlijking van de deugden Gods. Die die dierbare borg op het allervolmaakst heeft opgeluisterd. Daarin ligt de zaligheid en de vastheid en de zoetigheid en de blijdschap. En de vreugde en de vrede van de ganse kerk. Niets uit ons. Al uit hem. En zo reist men naar Jeruzalem. En zo is het diezelfde geest die mij schenkt en ook des geloofs op hem. En het valt helemaal bij God vandaan voor u open. Nou ja, ik zeg het nou met droge ogen, maar Als dat in de dadelijke bediening een levende zaak wordt, dan smelt je daar finaal onderweg. Dat zal ik je wel zeggen hoor. Dan blijft er geen geest meer in je over. Jesaja 53. Maar, dan komt hij bij God vandaan uit het eeuwige welbehagen. Maar, die lieve dierbare borg, hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, door het geloof hoort u het zelf. Uit zijn mond, waarlijk, ook voor u. Kijk daar mooi ingesloten. Door de eeuwige insluitende liefde Gods in Christus. Waarlijk ook voor u droeg ik mijn doornenkroon. Voor u mijn kruis. Ik heb het alles ook voor u gedaan. Kijk, dan bent u werkelijk van koning veranderd. Dan wordt het waar. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. En voor een distel een mitteboom. Dan is hij uw eeuwige koning geworden. En we zaten eens op een gezelschapje. Dat was niet verkeerd. Ik heb er wel eens heimwee naar. Op een gezonde wijze. Daar stond niet de mens in het middelpunt. Maar de gangen van mijn God en koning. Het werk Gods. Zeer onderwijzend en aangenaam. Toen ging het over deze zaken. En iemand die mocht vertellen hoe hij nou van koning verwisseld was, hoe de Heer afgehandeld had en hoe het God behaagd heeft die koning persoonlijk te openbaren. En onze koning is van Israëls God gegeven. Toen zegt een ander, want het kindje sprong daar bij die vrouw op van vreugde. Joh, zegt die vrouw, als jij op een rechte wijze die koning uit de handen des Heeren ontvangen heeft, stil eens, dan hoef jij die koning nooit meer terug te geven. Bij de Heere geldt, eens gegeven is gegeven. Hoe slecht je het ook daarna nog gaat afbrengen. Dat gebeurt, vooral met je hart. Dan blijft het toch waar. En onze koning is van Israëls God gegeven. En de vrucht is een arme en een ellendige en een doodbrakende. Die de stand van het leven wat afzicht. Ach Heere, bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En die wordt geplaatst onder de kruisbanier van koning Jezus. Denk aan Bunyan. Hè? Langs kruis, vergeving van zonde, wapenrusting, geestelijke wapenrusting, strijd de goede strijd. Om in zijn naam en in zijn kracht te strijden de goede strijd des geloofs. Stil is, en hoezeer u helaas dagelijks struikelt in gedachten, woorden en werken. En tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed bent. En de duivel continu om je heen en zwiet. En u voortdurend aanvalt en lastig valt. Gij hebt geen heil bij God. Geen nood. De koning leeft. De kruiskoning ging door lijden tot heerlijkheid. Voor hem gold zonder strijd geen overwinning. Zonder doornenkroon geen gloriekroon. Dat geldt nu ook van al zijn onderdanen. Die liggen in zijn hart. Die zitten in hem vast. Die worden één plant in de gelijkmaking van zijn dood. Om het ook te worden door de oefeningen des geloofs. In de gelijkmaking van zijn opstanding. Met dien verstande. Dat hij, die lieve koning, al zijn onderdanen vasthoudt. Zodat niet één van hen verloren zal gaan. Ze liggen gegraveerd in zijn beide handpallen. En van daaruit ziende op hem, midden in de felste strijd, mogen de zijnen wel eens uitroepen: Gij Heere alleen, Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Dat is een volk, dat moet het van het gegeven hebben. Wie vat, die vat het. En nochtans, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En al dat volk, en dan mag ik van mijn koning en zender en zaligmaker, ben ik verplicht de ganse uitverkoren kerk mee te nemen. Wie zijn dat? Allen die de verschijning van onze Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid hebben lief gehad. Er horen ook diegenen bij. Die als ze vragen, joh, hoe ligt het nou in het hart? Hoe sta je nou tegenover hem? Die snikken uitbarsten vanmiddag. Die zeggen, Heer, ik geloof. Maar kom een ongelovigheid op. Zo te worstelen met dat verdoemelijke ongeloof. Die het nogthans geen kant uit kunt. Heer, ik geloof. Maar kom een ongelovigheid op. Die schudt hij niet weg hoor. Die slaat hij niet weg. Die omhelst hij. Wordt droog. Allen die zijn verschijning in onverderfelijkheid hebben liefgekregen. En al dat volk, de kleinen en de grote, de zuigelingen in de genade, de jongelingen en de jonge dochters en de mannen en vaders in Christus, gaan snel die eerkroon aan zijn gezegende voeten neerleggen. Hè? Ere wie ere toekomt, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon, Soli Deo Gloria. Amen. Wij gaan daarvan zingen. Uit 132, 12e of laatste vers. 132, vers 12. Slotzang is op Psalm 89 en nu het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 8. dan nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.